geliefde gemeente. De stof voor onze overdenking is het u gelezen schriftgedeelte uit het evangelie naar Johannes' beschrijving hoofdstuk 4. Ik lees u daarvan als een korte samenvatting voor het 26e en het 29e vers. Johannes 4, vers 26, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreekt. Vers 29, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven, Christus, de zaligmaker der wereld. Verleden week zijn we niet gekomen tot en met dat 23 of dat 26e vers, dat ik nu ook weer voorgelezen heb. We zijn eigenlijk gebleven bij dat 21ste vers. Vrouw, geloof mij. Heden en morgen. Het woord hier gebruikt hebben wij gehoord. Dat duidt aan het geloven. Bij de voortduur. De Heer Jezus gaat even in op de godsdienstige vraagstelling. Daar heb ik al iets van gezegd. Ik wilde daar de draad weer opnemen. Jezus gaat zeggen dat de uren komt, dat wil hier zeggen dat de uren eraan komt, dat de uren al zichtbaar wordt. Niet over een jaar of over 2 jaar of over 10 jaar, zo moet je dat niet lezen. Nee, de uren is komende. Eigenlijk is de uren reeds aangebroken. Wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Nee, de Heer Jezus die zegt dus niet, of die Gerazim, dat is inbeelding, dat gaat hij wel zeggen, maar hij trekt ook niet Jeruzalem boven alles, dat is natuurlijk het echte. Nee, nog op deze berg, nog op de berg Sion, waar Jeruzalem opgebouwd is, de Vader zult aanbidden. Dat is ook wat. Dat was zeker in die tijd, met zijn schaduwen, met zijn vormen, met al zijn ceremonieën, was dat iets heel bijzonders. Want, ja, de Heere had toch gezegd dat hij, en dat is ook zo, de Heere had gezegd dat hij tussen de cherubim woonde, en dat hij sprak van boven het verzoendeksel tot het volk. Daar kwam het volk samen in de voorhof. Daar hieven zij heilige handen omhoog. Daar knielden ze eerbiedig in het stof. Oh, dat was zoiets. Ja, ook iets moois. Dat centrale punt in die oude bedeling, waar de stammen heen gingen. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's godgewijde tocht met Israëls achtbare vaderen. Daar gingen zij om de Heere te aanbidden. U begrijpt, zo zijn die mensen grootgebracht. Zo heeft de Heere God hen in die tijd onderwezen. Jeruzalem, de tempel, een altaar. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God, tot zijn dienst. En wanneer men daarvan verwijderd was, dan schreeuwde men zoals een hert hunkert naar water. En nu, de Heer Jezus, die zegt hier, ja maar, de tijd is al gekomen dat deze berg Gerazim, wat dat betreft helemaal geen betekenis meer heeft. Ze heeft het eigenlijk ook niet gehad, godsdienstig gezien. Vroeger was het de berg waar de zegen op werd uitgesproken, maar wat die Samaritanen ervan gemaakt hebben, dat heeft de Heere God niet ingesteld, maar ook Jeruzalem. Jeruzalem zal ook vervallen. Wil de Heere dan dat er aan alle vorm, aan alle eredienst een einde komt? Nee, zeker niet. Maar de Heere wil nu alles groeperen om de werkelijkheid, om de waarheid van Gods belofte. En dat is Jezus Christus. En hij zal immers ook om de Heilige Geest bidden. En die zal toch uitgestort worden op alle vlees? Goed, Dan gaat de Heer verder. Gij die de aanbidt wat gij niet weet. Hé, daar snijdt de Heer toch die godsdienst van de Samaritanen af. Hij zegt, jullie hebben ten eerste de Bijbel niet. Je hebt maar een stuk van de Bijbel, alleen de 5 boeken van Mozes. Meer niet. En ten tweede is jullie godsdienst vermengd met zoveel dingen. Nee, jullie zijn op de verkeerde weg. Zo moet je dit opvatten, dit woord. Jullie hele eredienst is een uitvinding van mensen. Maar als je die God werkelijk zou kennen, dan had je in het verleden hier geen tempel behoeven te bouwen. En dan had je ook niet in zo'n eigenwillige sfeer behoeven te leven en mogen leven. Dat betekent, jullie kennen de God van Israël niet. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat het openbare betreft, de eredienst, zitten jullie in een verkeerde dienst. Ja. Je merkt dat de Heer Jezus, al gaat hij ervan uit dat en de Gerazim en Sion berg voortaan hun belangrijkheid zullen verliezen, dat niet inhoudt dat de Heer Jezus bedoelt, het komt allemaal op hetzelfde neer. Dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt niet, zoals dat vaak gebruikelijk is, een humaniserende kring. Hè? Nou ja, we bedoelen allemaal dezelfde God. En het is allemaal dezelfde God. En als jij het nou maar meent, zoals jij het meent en denkt, dan zit het wel goed. Dat is het verschijnsel in deze tijd. Stel je voor dat je dat tegen iemand zou zeggen. Ach joh, die hele godsdienst die berust nergens op. Dat is allemaal eigen uitvindingen. Dat mag al niet meer. Want dan zijn de mensen vreselijk boos. Daar heb je geen recht toe. En dat mag je niet zeggen. Je moet iedereen laten in de waarde waarin die is. En op die manier kun je nog wel de mensen een klein beetje tot vriend houden. Maar het is niet de weg die de Heer in zijn woord ons wijst. Zeker. Je hoeft niet in minachting of wat dan ook ten aanzien van mensen door het leven te gaan. Maar als het ter sprake zou komen en je komt in een confrontatie met andere godsdienst en er wordt een antwoord van je gevraagd of je mening gevraagd, dan geeft de Heer Jezus hier het voorbeeld. Dan zegt hij zonder meer, gij lieden, niet alleen u, Samaritaanse vrouw, maar ook die man en die andere mannen die je gehad hebt en heel het Samaritaanse volk, gij aanbidt wat gij niet weet. Je bent op de verkeerde weg. Wij, dat is de Heer Jezus, dat zijn ook de Israëlieten, de Joden. Wij, het gaat hier even over de zichtbare eredienst. Houd dat even goed in de gaten. De kerk dus. Wij aanbidden wat wij weten. Waarom? Omdat de zaligheid, het heil, de redding is uit de Joden. God heeft niet het Samaritaanse volk verkoren om draagster te zijn van de belofte en de Messias, maar hij heeft het Joodse volk verkoren. Dat weten wij. Dat heeft de Heer aan Abraham beloofd. Dat heeft hij in de nageslachten bevestigd. Door allerlei ellende heen, door ballingschap en oorlog en afval en ontrouw heen, heeft God nooit afstand gedaan van zijn belofte. Die belofte, die zal vervuld worden. En die heeft de Heere God gelegd bij dat Joodse volk. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders eren. Uit u zal voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Wiens uitgangen zijn vanouds van de dagen der eeuwigheid. Wij aanbidden wat we weten. Want het heil, de redder, die is uit de Joden. Daar kun je lang of kort over praten, maar het is nu eenmaal zo. Dat wil niet zeggen dat de Heere of dat de Joden nou zo'n bijzonder volk zijn. Een goed volk, een beter volk, misschien een beetje slechter dan de rest. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, God heeft hen uitgevoerd. verkoren. Om draagster te zijn van de belofte. Zo wou hij met geen andere volken handelen in die dagen en eeuwen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Daarom de zaligheid is uit de Joden. En ja, het is nog te beden dat de Heere God ook daar met zijn Heilige Geest wonen en werken. Want als de Jood dat gelooft, dat de zaligheid uit de Joden is, dan zal hij niet in hoogmoed op zijn borst slaan. Ik ben het echte, de echte man, de echte Jood. Wij zijn het bijzondere volk. Maar dan zullen ze zeggen, hoe is het mogelijk dat God zulke ontrouw volk toch draagster deed zijn van zijn belofte. Dat God ondanks alles zijn woord heeft vervuld. En David een lampe heeft toegericht. Ja, dan leidt dat nooit tot hoogmoed, maar altijd tot verootmoediging. Dan gaat de Heer Jezus wat verder. De uur komt en is nu. Ik zei het al. Die is er nu, zegt Jezus. Niet over een jaar, maar is nu. De uur komt en is nu. Wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulke die hem al zo bidden. Dat zijn wonderlijke woorden. Deze woorden die vallen op zo lees je ze in het Oude Testament eigenlijk niet. Kijk. In het Oude Testament kom je een enkele keer de vadernaam tegen. Jesaja zegt, gij zijt toch onze vader. Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. En bij een andere profeet lees je ook, hebben wij niet alle één vader. Eén schepper aller dingen. En er wordt ook wel gesproken over de troost. Hoe hij troost als een vader en in mededogen neerziet op zijn kinderen. Maar toch, je kunt merken, het was alles in de schaduwen. Het was alles nog bedekt. De uur komt en is nu. Dat is de belangrijke uur, de omwenteling. Van de oude bedeling naar de nieuwe bedeling. Van het testament der belofte naar het testament van de vervulling. Van de schaduw naar de klaarheid. Van de profetie naar de vervulling. De waarheid van de profetie. O, je treft hier de meester, de koning, de Heer Jezus aan als een veldheer op zijn terrein. Je kan merken, hij kan makkelijker praten met deze Samaritaanse vrouw dan met de Joden in het algemeen. Daar heeft hij zoveel niet tegen gezegd, want zij waren niet van zijn schapen. Daarom horen zij zijn stem niet. Daar moest de Heer met alle voorzichtigheid vaak nog bevelen. Denk erom, noem mijn naam niet als die iemand geholpen had. Zo groot was de spanning. Maar hier bij die waterput, bij deze Samaritaanse vrouw, spreekt de Heer van die wonderlijke dingen. De uur komt en is nu. Dat is het heden van Gods genade, van Gods werk, van Gods Heilige Geest. Oh, zo'n eenvoudig woord, dat kan het hart al opwekken soms, als je in de kerk zit. Want dat woord is een levend en krachtig woord. De uur komt en is nu, heeft Jezus gezegd. En diezelfde Heer Jezus spreekt vandaag nog door zijn woord en geest. We hoeven het niet over eeuwen te hebben. Wat zal er dan zijn en hoe zal de wereld eruit zien en hoe lang zal de wereld nog bestaan en wat hangt ons nog boven het hoofd en ja, is er reden tot hoop of konden we maar beter wanhopen en alles. De uur komt en is niet. Ja, het is de laatste uur, de laatste bedeling. De laatste openbaring van Gods onuitsprekelijke genade. Ja, dat staat tegenover die andere uren. Die uren van koudheid en onverschilligheid. Die uren waarin we alleen maar bezig waren met onszelf. Die uren, die zwarte uren, die ons steeds verder van de Heere God hebben verwijderd. Die uren waarin wij zo geesteloos, zo dood in onszelf, onze weg gaan. Dat onze uren. Maar de uren van God komt en is gekomen. Dan zullen de ware aanbidders de Vader aanbidden in geest en waarheid. De ware aanbidder. Misschien zeg je, ja, dat ben ik niet. Zo voel ik me niet, een ware aanbidder. Ja. Toch moet ik hier even iets bij zeggen. Dat ware aanbidders, dat duidt geen kwaliteit aan in de bidder. Met andere woorden, zoals wij zoveel bijvoeglijke dingen hebben, weet je wel, van, oh, dat is een echt kind van God en dat is... Dat is zo'n bijzonder kind van God en dat is zo... Nee. Dat ware aanbidder, dat wil hier zeggen op die juiste wijze. Op de door God gegeven, voorgeschreven wijze. Afziende van Jeruzalem en Gerazim. Dat betekent het eigenlijk. Het is geen kwaliteitsaanduiding in de eerste plaats van de aanbidder die zich voor God buigt. Nee. Maar hier is het in de eerste plaats een aanduiding van de rechte wijze van het bidden. Zoals de Heere God dat heeft en gegeven heeft en maakt. De uren komt en is nu dat de ware aanbidder de Vader zullen aanbidden. Daar heb je nou wat ik bedoelde. Dat nieuwe van de nieuwe bedeling. Want zij waren onder bewaring gesteld als onder voogden en verzorgers. En zolang de erfgenaam een kind is, is hij ook gesteld onder zijn voogden en verzorgd. Zo was het dan ook met het volk Israël. God had zich geopenbaard als Jehovah. Ja, hè, de ik ben die ik ben. Hij had op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Door dromen en profeten en gezichten. Maar hij spreekt in deze laatste dagen tot ons door zijn zoon. En de spraken, de onomwonden spraken in de zoon, houdt mede in dat die Jehovah, jawel, de vader van de Heer Jezus Christus, als vader meer erkend zal worden en gekend. Want de geest van de Heer Jezus Christus, die zou zeggen, Abba, lieve Vader, in hun hart. Zo zullen zij in deze nieuwe bedeling, meer en duidelijker dan in de oude bedeling, Vader leren kennen. Zoals Jezus sprak, de Vader zelf heeft u lief. In de nieuwe bedeling zal uitkomen als de schaduwen klaarheid zijn geworden. Dat die eeuwige God, dat hij om Christus wil, de vader is van zijn kinderen. Aanbidders van de Vader. Ja. Je hebt mensen die doen het zo makkelijk alsof ze het over de buurman hebben. Vader dit en vader dat en vader we danken u. Dat stuit wel eens af. Dat zonder besef, dat zonder enige indruk, dat maar noemen. Maar aan de andere kant is het zo, hè, dat je zegt, wat wordt die vadernaam dan ook weinig genoemd. Dat is niet schriftuurlijk. Dat is niet bijbel. Als die naam min of meer verdrongen wordt, natuurlijk het kan zijn dat het door, ja, beschroomdheid niet genoemd wordt. Dat kan. Maar het evangelie brengt ons in deze laatste bedeling zo duidelijk nabij. Geen vader sloeg met groter mededogen. Op het teder kroost. Ooit zijn ontfermen dogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Dat God die onze rechter is, nu in Christus vader is van zijn volk. En dat die dierbare zaligmaker heeft geleerd ons te bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Weg, ark, cherubim, gordijnen. De middelmuur des afgrijzels is gebroken. De uren is gekomen dat die rechte aanbidders de Vader zullen aanbidden. Toe zeg, hoe is dat nou? Je bent misschien niet zo bezig of zo bezet met dat woord. Maar ken je het ook? Die trouwe vader, dat die vaderlijke ontferming u verootmoedigt en u juist doet betuigen. Vader, zoals dat oude Aramese woord gebruikt wordt in de Bijbel zonder vertaald, of zonder dat ze het eigenlijk direct hebben laten vervallen door de vertaling, Abba, vader, zoals een kind. Zo is het in die nieuwe bedeling ook, hè, als een kind dat in de stoel zit en kan nog niet eens goed praten. En toch weet het dat het een vader heeft. Abba, het openen en sluiten van de mond brengt deze klanken voor. Abba, hoe kun je dat terugvinden bij de kinderen? Hoe kun je het terugvinden? Wat is het diep ingrijpend? Zo komt nou de Heilige Geest. De uur is nu gekomen. Dat die nietige mensjes. Ja, dat die blinde heidenen en Samaritanen. Dat ze vader leren zeggen. Dat in hun harten het vertrouwen des geloofs gewerkt wordt. Door het woord en door de Heilige Geest. Ja, maar kun je daar nou op aan? Ja. Want God heeft zijn zoon gezonden. Nou, dan moet je toch een liefhebbende vader zijn om het liefste wat je hebt te geven in de dood. Om kinderen die geen kinderen meer zijn, die je eigenlijk zou moeten noemen weglopers, bastaarden, om die te adopteren. Daarom is adopteren ook zo'n mooi iets, hè. Want het is een woord dat komt voor in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Door de aanneming tot kinderen. Adoptio. Dat God, die eeuwige God, nou zijn eigen kind geeft in de dood. Om vreemden. Om weglopers. Om die nu aan te nemen tot kinderen en erfgenamen. Ja, dat ligt. Dat is nu zo klaar gaan schijnen in die laatste uren die nu gekomen is. dat de Vader aangebeden zal worden. En dat de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want die vrees heeft pijn en is niet volmaakt in de liefde. O God, geef dat wij zo ook door de Heilige Geest worden onderwezen. Dat we deel mogen hebben aan dit uur. Dat we de Vader aanbidden in geest en in waarheid. Wat wil dat zeggen? In geest en waarheid. Nou, je voelt wel aan, de achtergrond van dat alles is traditie, vorm. Is alles hoe dat in een bepaalde situatie verordend geweest is in die oude bedeling. Met voorgeschreven rituelen en offers en noem maar op. En voor velen zal het niet meer als een vorm geweest zijn misschien. Maar in geest en waarheid, hè, dat betekent hier de lichtstralen van de Heilige Geest, die vallen al neer. Die vallen al op zondaar. In geest, ik weet wel, er wordt hier, het woord geest is hier wel aanduiding van de menselijke geest, van de ziel in tegenstelling tot ons vlees. Maar toch moet je even blijven zien dat hier tegelijkertijd het werk van de Heilige Geest genoemd wordt. Die ons hem doet aanbidden in geest en waarheid. Dat wil zeggen dat wij door de geest van binnenuit, die geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen zijn. Ja, maar hier wordt bedoeld in geest en waarheid dat de waarheid in Christus Jezus is. Hij is de waarheid. Geest en waarheid zijn hier aanduidingen die in tegenstellingen vormen met ons bedriegelijke, onware, leugenachtige voorstellingsvermogen. Met ons bedrogen hart dat ons terzijde afleidt. Met ons vertrouwen op onszelf. Daar is dit de tegenstelling van. In geest en in waarheid. Dat wil zeggen door de Heilige Geest van God verlicht. In die waarheid die God nimmer zal krenken. Waarin hij eeuwig aan zijn verbond zal gedenken. O, dat is groot, hè. Niet een letterlijke noodzaak om naar een tempel in Jeruzalem te gaan. Maar een aanbidding. Thuis. In de kerk. Ja, maar dan een sobere kerk. Eigenlijk. In die zin hoeven geen kleuren, hoeven geen beelden, hoeven, mag keurig netjes zijn, want het is het huis waar we samenkomen om de naam van de Heer aan te roepen en wij huren het alleen maar. Maar goed, dat doet verder ook niet de zaken. Maar kijk, het zit hier niet meer in. Het is niet meer de sfeer, de wijding, de kaarsen, de liturgische kleuren, de liturgische spreuken die het doen. Die doen wel wat bij een mens, maar niet waar het om gaat. In geest en waarheid. Ja, zo zit er misschien een moedertje in ons midden, die gezegd heeft vanmorgen onder het bidden: Heere, help ons alsjeblieft, help die man en geef dat wij de boodschap mogen horen. Geest en waarheid. Misschien zit er iemand die bedroefd en bedrukt is, die er geen uitweg meer in zag. En denkt, ja, wat zit ik opgesloten aan alle kanten. En daar ineens, ja, misschien al met het zingen van een versje. Ik heb geloofd, die sprak ik tot God, heer. Ik was zeer bedrukt. Lieve heren, maak u het in orde. Help me toch. Laat uw naam geprezen worden. Ik ben er weer. Ik mag er weer zijn deze morgen. U hebt het gezegd. Misschien zit er een vader bij die er ook geen gast meer in ziet. Die denkt, hoe moet dit en hoe moet dat toch terechtkomen? Alles kan als een zware last op een mens drukken. En dat opeens die geest in hem zucht tot God. Tot de levende God. Om hulp, om licht, om sterkte, om raad. In geest en in waarheid. Want Jezus Christus is de waarheid. En nou die ware aanbidder, hè, dan moet je niet denken dat die ware aanbidder, hè, dat betekent, daar komt iemand aan in het bewustzijn van zijn waarheid en van zijn waardigheid. Hij komt daar aan als zo'n dankeloos en biddeloos bidder in zichzelf, die niet weet te bidden gelijk het behoort. Waarom noemt God het dan toch, Jezus het dan toch ware aanbidden? Omdat ze de toevlucht zoeken bij hem in de waarheid naar de geest. Dat is het heil van deze bedeling, van dit uur. God is immers ook een geest. God is geen ark die daar in het heilige der heiligen stond. Het is geen verzoendeksel, het is geen cherubim. God is niet te duiden met ons menselijke voorstellingsvermogen. Want wij maken er van alles van. Voor de een is God een vriendelijke oude heer. Voor de ander een soort Sinterklaas. Ja. Voor de ander een tiran. Dat zijn allemaal onze menselijke voorstellingen. God is een geest. Hij staat boven. Hij is de gans. Ander. Wij immers zijn geest en hij is de God der geesten, ander vlees. Jezus wil hier even zeggen, ja, wij hebben God zo'n beetje gemaakt tot iets wat wij in onze zak hebben, hè? Iets dat wij, ja. En de een die doet het op die manier en op de ander op een andere manier, maar God is een geest. Dat is van een heel andere orde. Die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En de zulke zoekt de Vader dan ook. De Vader zoekt de zulke die hem al zo aanbidden. Dat is ook eigenaardig. Zou de Vader dan niet voor niets zoeken? Want waar haal je zulke bidders vandaan die God op een geestelijke wijze aanbidden? Die God op de juiste manier aanroepen in geest en waarheid. Als de Vader nou de zulke zoekt, zou hij dan niet voor niets zoeken? Ik denk het niet. Want de Vader kan goed zoeken. Kijk, ja, wij denken altijd dat wij zo goed kunnen zoeken. En dat wij zo vinderig zijn. Zie je net andersom. De Vader zoekt de zulke. Hij stelt daar prijs op. Hij is er blij mee, wil dat zeggen. Die hem zo aanbidt. En als de Vader dan zoekt, wat vindt hij dan? Dan vindt hij zijn eigen geliefde zoon, die hem aanroept in geest en in waarheid. Ja, maar dat in een meervoudsvorm. De zulken die hem al zo aanbidden. In geest en in waarheid. Nou, kijk. Hij zoekt. En dat is het grote. Hij zoekt en maakt. De Vader is ons kwijt, zou je zeggen, aan de ene kant. Aan de ene kant zijn we allemaal van God afgevallen en eigen gekozen wegen. En als er nou staat dat de vader zoekt, hè, dat is geen inlegkunde hoor, zo is het echt. Hè. Dan zegt de vader, het is er niet, maar toch zoek ik het. En omdat ik het zoek, zal het er wezen. Kijk, zo moet je dat lezen. Je moet het lezen in de overtreffelijkheid van de genade. De vader zoekt en hij vindt. Want hij doet het. Hij zegt van Paulus, Saulus van Tarsus, zie, hij bidt. Dat doet hij. Daarbij valt al ons zoeken in het niet. Hoe groot het ook is, zoekt en gij zult vinden. Klopt, en u zal open gedaan worden. Maar je kan wel zoeken tot je een ons weegt. En dan heb ik nog niet gevonden, want je kunt niet zoeken. Je zoekt het op de verkeerde plaats. Je zoekt het in je eigen hart, je graaft in je eigen leven. En de ene teleurstelling naar de andere komt boven. Je vindt het niet. Maar nou zoekt de Vader, dat is te groot. Dat het zoeken van de Vader scheppend is. Dat het toch waar is. De zielen die God zoekt, is reeds van hem gevonden. God zocht de zielen eerst. Eer zij hem zoeken konden. Dat die trouwe vader nou zelf zoekt. En dat hij daar nou verblijd mee is met de werken van zijn hand. Want niemand komt tot de vader dan door de zoon. En niemand komt tot de zoon. Tenzij de vader die hem gezonden heeft hem trekt. Deze woorden van Jezus. Vol leven. Vol verborgenheden. Waar ik nog niet dat van gezegd heb. Deze woorden van Jezus. Deze trekkende liefde van de Vader. Die daarin is. Die zijn van dien aard. Dat als er even een stilte valt. En Jezus ogen de vrouw aanzien. En misschien dat hij zijn ogen ook opslaat naar de Vader die in de hemel is. Want het uur is gekomen van de rijkdom, van de uitstorting van de Heilige Geest. En er is ook wat gebeurd bij de luisteraarster. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, de Christus, de gezalf. Deze woorden moet je eigenlijk proeven, die zijn zo moeilijk uit te leggen. Er is iets van een verborgen heimwee ontstaan. Door het woord van de koning. Een gevoel van gemis. Ook een gevoel van verlangen. Ik weet dat de Messias komt. Christus, dat wisten de Samaritanen ook. Die hadden ook een Messias verwachting. Dat was wel een beetje een vreemde verwachting. Maar ze hadden een verwachting van de Messias. Een profeet uit uw broederen als mij zal u de Heer uw God verwekken. Hem zult gehoren, een verwachting. En nou in deze woorden, daar klinkt iets door van als hij zou komen. Als die zou gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Die zal het ons uitleggen. Die zal ons precies zeggen wat goed is. Die zal ons zeggen wat zaligheid is. Die zal ons alles leren. Ze heeft vooral oog op zijn profetische dienst. Dat voelt u nog wel aan. Zijn profetische bediening. Maar dat geeft niet, want de Heer bereikt zijn doel. Hij heeft het hart ontwaakt. ontwaart gij die slaapt en staat op uit de dood. Hij heeft haar gezegd waar de schoen wringt. Hij is niet blijven zeuren zoals wij. Hij is doorgestoten tot de boodschap van het leven. En nu komt de eerste reflex, de eerste reactie. Ik weet dat de Messias komt. Als die komen zal, die zal ons alles leren. Maar het is een gevoel van onkunde en dwaasheid meester van het hart van deze vrouw. Iets van, oh wat ben ik vreselijk dom, ik weet er niks van. Nou, al die woorden van geest en waarheid en van God is een geest. En als dat allemaal gehoord heeft, dan is het zo voor haar, ik weet nergens van. Ik weet nergens van. Ach, als die Christus komen zal, die zal het ons allemaal uitleggen. Die zal het ons verkondigen, bekendmaken, leren. Wat een blijdschap voor de Heer Jezus. De weg is geopend. De Vader heeft het hem in zijn hart gegeven. Redder, mijn zoon, gij zijt redder, heiland. Want Jezus zegt tot haar, ik ben die met u spreekt. Het komt meer dan 130 keer voor in het evangelie van Johannes. In verhouding met de andere evangelisten komt het maar weinig voor. Bij de andere evangelisten komt het weinig, veel minder voor. Deze uitspraak, ik ben. In het Oude Testament was die sprake eigenlijk, je zou zeggen, voorbehouden voor God, voor Jehovah, Yahweh. Ik ben de Heere uw God. Dat is de diepste en de hoogste aanduiding van het wezen van God. Dat daar oneindig ver verheven is boven de vergaande mens. De vergankelijke mens, die eigenlijk niet kan zeggen in de volle diepte van het woord, ik ben, want als hij het gezegd heeft, is hij al voorbij. Maar juist in het Johannes-evangelie komt dat woord ik, wat in die oude bedeling van Yahweh geschreven staat, ik ben het die uw overtredingen uitstellen als een nevel. Ik ben God en niemand meer. Dat wordt bij Johannes telkens gelegd op de lippen van de zaligmaker. Jezus zei tot haar, ik ben het. Zondaar of zondaren. Luister toch eens. Jezus zei, ik ben het. Want die Christus, dat is, ik ben ook die Jezus. Want als Jezus zegt hier tot haar, en dat is dat fijne in de schrift, dat verwonderenswaardige. Jezus zei tot haar, ik ben het. Die Christus. Maar hij zegt dat als Jezus, als ruimtemaker, als redder. Hij zegt dat vanmorgen. Ik hoop dat we het horen mogen. Ik ben het. Ja, maar ik, nee, zeg dat nou eens niet. Zeg dat nou eens niet. Luister, dan is daar zijn stem. Ik ben het. Hij alleen, hij kan me redden, hij alleen. Hij is redder. Ben je niks in je eigen oog? Of vervuld van allerlei dingen dat je zegt, zo mens. Ik ben. Kun je er geen touw meer aan vastknopen? Aan je hele leven niet? En misschien ben je wel eens heel blij geweest met de genade van de Heer. En dat je ook hebt gestapeld. Goedertieren, vader, milde zeegenade. Wat stelt u uw vriendelijk hart eeuwig voor om zo? En misschien dat je nu zegt, waar is alles gebleven? Hij zegt, ik ben. Ik ben. Geen nood, zolang hij er is. Je bent misschien je moeder kwijt, of je vader kwijt. En je bent er misschien erg verdrietig om geweest. Omdat je een vader had die toch God vreesde. En nu is vader of moeder weg, verlost. Maar Jezus zegt vandaag, ik ben. Ik ben nog bij je. Ik heb dat meer gezegd en ik moet er nu onherroepelijk aan denken, maar ik vond dat vroeger als kind, vond ik dat zo mooi. Hè? En ik dacht altijd dat het een psalm was, het was maar een heel mooi, gewoon versje. En nog speelt het vaak door mijn gedachten heen. Ja, het is erg kinderachtig, maar wij zongen vroeger en het was dan eigenlijk een kinderliedje voor een kind, een moederliedje voor een kind. Ik zal jou wel rijden langs de rozenrood. Jij moet maar niet schreien. Ik ben immers bij je. Ik ben immers groot. En voor mij ja, is dat gewoon een soort psalm geweest. Hè? Dat God dat zegt tegen mij. Dat God dat zegt, die vader, tegen die huilende kinderen, tegen die ondeugende, tegen die bange kinderen. Ik ben immers bij. Ik ben groot. Ik ben het die met u spreekt. En die nog spreekt. Hij spreekt van vrede, van ontferming. O, dat God zijn woord in onze harten deed ingaan tot een waarachtige blijdschap en verbintenis aan hem. Want hij is het leven. Hij is de waarheid. Hij is het licht. Hij is de God aller genade. Ik ben het die met u spreekt. Die oren heeft om te horen, die horen. Geeft de duivel geen gelijk. Want de duivel die wil het uit uw ziel wegritsen. Die wil er een hoop overheen gooien. Dat u toch maar zult denken dat God nooit tot u spreekt. En gesproken heeft. Maar Jezus woord is waarachtig. Ik ben het die met u spreekt. Vanmorgen ook. Ik weet zeker. Ik ben het die met u spreekt. Ja, maar als hij er nou zelf maar bij was. Hij is erbij in zijn woord. In het evangelie komt hij tot ons. Oh, dat we dan allemaal verblijd mogen worden. Toen kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Ja, weet je wat de rabbijnen zeiden? Die zeiden, ik geef het even met mijn woorden weer. Als je met twee woorden kunt volstaan, moet je geen drie woorden zeggen tegen een vrouw. En dat gold ook voor je eigen vrouw ook. Op straat en zo. Die rabbijnen, die waren moeilijker dan de Heer, hoor. Dat zeg ik wel. Maar die rabbijnen, die hadden gezegd, je kan de Torah, dat is de wet, die kun je beter in brand steken dan aan een vrouw vertellen. Een vrouw. Dat is toch allemaal waardeloos. Dat heeft geen enkel nut om het woord aan een vrouw te vertellen. Moet je niet doen. Allemaal weggegooid. Parels voor de zwijn. Maar Jezus spreekt tot haar. Maar je kunt wel begrijpen dat de discipelen zomaar op een openbare plaats. De Heer met een vrouw. Maar Jezus is zo nadrukkelijk aanwezig. Dat niemand die durft te vragen of te zeggen. Er is kerk daar. Nog geen twee of drie waren er in zijn naam bijeen. Maar twee, ja twee. Hij en zij. Wat is kerk? En ze voelen het. Ze trekken een verwonderd gezicht. Maar ze durven niet zo ruwweg te zeggen. Waar hebben jullie het over gehad? Wat is er zo belangrijk met deze vrouw? Nee, dat durven ze niet. Daarom staan ze ook stil. En ze zijn verwonderd. Ik hoop dat wij ook verblijd mogen zijn. En naar huis mogen gaan. We zijn niet aan het eind gekomen, nog vergeven dat het wat langer duurt. Maar dat we zo naar huis mogen gaan. En Jezus zeide tot haar, ik ben die met u spreekt. Dan zul je misschien nog lekkerder eten als anders vanmiddag. En dan zul je merken, als je thuis bent, wat voor onheil en leed je ook drukt. Dat je zegt, wat is dat toch, hè? Ik kan het niet uitleggen, maar dat we nou zo stil en ergens met een stille vrede bij elkaar zijn. We hoeven niet veel te praten, maar het is goed. Zij het zuurheid, zij het zoetheid. Hij de wezenlijke goedheid. Maakt het goed met wat hij wil. Amen.